God Sameach. Een gelukkig, blij feest. We hebben Leviticus 23 voor gedeeltelijk gelezen. En dat is een hoofdstuk waar alle feesten besproken worden. En op 7 plekken in de Torah wordt er over de feesten gesproken. De grote feesten, de 3 opgangsfeesten, de pelgrimsfeesten. En over de 2 andere feesten, die er later bijgekomen zijn, daar lezen we niets. En dat is Chanukah en Purim. Waar denkt u dat het meest over gesproken wordt in de Tenach? Welk feest? Ja, precies. De Shabbat. Maar over het Loofhuttenfeest, daar staat ook aardig wat. Er wordt in dat hoofdstuk eerst gesproken over Pesach, ongezuurde broden, het feest van de eerstelingen, het wekenfeest, dat is Pinksteren of Shavuot, dag van de bazuinen, Yom HaShofar, grote verzoendag, Yom Kippur, Loofhuttenfeest. Sukkot is het laatste feest van het kerkelijk jaar, het grote oogstfeest Chag HaAsif, het feest van de inzameling. Inzameling van de oogst die nog op het veld is. En op Sukkot, op het Loofhuttenfeest, wordt herdacht dat de Joden 40 jaar waren in de woestijn. Een tocht die 40 jaar duurde in een verschrikkelijke omgeving. God liet hen zwerven, heen en weer, 40 jaar lang, vanwege hun zonden. En die zonden, die waren er. Als we even denken aan Mozes, die 40 dagen en 40 nachten op de berg was. En dan komt hij naar beneden, hij moet naar beneden. En dan is er een groot feest om een gouden kalf. Is dat zonde of is dat geen zonde? Maar in dat alles, in die woestijntijd, bleef God bij hen ook in een tent, de tabernakel. God bleef bij hen. Ondanks dat God hen wilde straffen, en het was Mozes die een paar maal tot God ging, vergeef het hun, neem het hun niet kwalijk, ga door met uw volk, want wat zullen de Egyptenaren zeggen? Zo zei hij dat. En God, die toch het plan had om door te gaan, liet zich verbidden en ging door met dat volk. Sukkot is gedenken, denken aan de jaren dat Israël door de woestijn trok en woonde in tenten en van God afhankelijk was. Hoe afhankelijk ben je in een woestijn? Waar haal je water vandaan? Meerdere keren kwam het uit de rots. Water uit de rots. Yeshua die met hen meeging, de rots die voor water zorgde. Voedsel, ze hoefden er niet voor te zwoegen, dat deden ze al door dat zand te lopen. Voedsel was er voor elke dag. Maar wat van gezondheid? Wat van kleding en schoeisel? Er staat een tekst dat in die 40 jaar, geloof het of niet, was hun kleding niet versleten en was hun schoeisel niet versleten. Onvoorstelbaar. Maar wat van slangen en schorpioenen en wat nog meer? Er waren geen vruchtbomen, er was geen hout, water en voedsel waren afhankelijk. Hoe afhankelijk waren zij? Ik heb me wel eens voorgesteld hoe het voor ons zou zijn, voor mij, als er een maand lang in Ede, waar ik woon, geen elektriciteit was. De maatschappij lag helemaal op haar gat. De eeuwige, die wil dat er elk jaar gedacht wordt aan die tijd van Israël in de woestijn. Dus heeft hij daar een bedoeling mee. Elk jaar zult gij vieren die periode, gedenken die tijd dat je tot het volk onderweg was. En Gods volk is nog altijd onderweg. In de Berit Gadasha, het Nieuwe Testament, wordt gesproken over de aardse tent. Onze aardse soeka. In 2 Korinthe 5 staat: wij weten immers dat wanneer ons aardshuis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En 2 Petrus 1 vers 13 zegt: en ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken, door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. De les van Sukkot mag dan ook voor ons zijn in deze tijd: bedenk hoe kwetsbaar ons leven is. Ons bestaan in deze aardse tent. Je kunt wel denken onder de pannen te zijn. Ik heb een mooi huis met mooie pannen. Ik denk dat ik aardig onder de pannen ben. Maar hoe kwetsbaar. Hoe kwetsbaar. Rabijn Rafael Evers die schreef: het is goed om je in een loofhut even vluchteling te voelen. 3300 jaar geleden, zegt hij, toen vluchtten de Joden uit Egypte. En kennelijk is het belangrijk ons af en toe te herinneren dat wij allemaal een beetje vluchteling zijn. En hoe reëel is dat de afgelopen 2-3 dagen? Als we zien dat in Noord-Syrië, dat daar meer dan 100.000, wordt zelfs gesproken over 200.000 mensen op de vlucht zijn. Weg van huis en haard, weg. Zie maar hoe je aan je spullen komt. En ze gaan van een vijand in het noorden, gaan ze naar een vijand die hen opwacht in het zuiden. En hoe reëel was een paar maanden geleden in het nieuws de vluchtelingen van Zuid-Amerika richting Verenigde Staten. En Marcus, de familie, die kan hier heel goed over uitweiden. Hoe actueel dat was, hoe actueel het is, maar het is voor de nieuwsagentschappen niet actueel meer. Dus we lezen er nauwelijks over. Yom Kippur en Sukkot liggen op de kalender heel dicht bij elkaar. Ja, hè? We hebben pas woensdag hebben Sukkot, of ja, we Yom Kippur afgesloten. Ja, 25 uur duurt dat, maar bij Bet Atik wat duurt dat 27 uur. Ik weet niet of hij er was, maar op een zeker moment toen dacht ik: het is toch 25 uur? Op de kalender, heel dicht bij elkaar, qua feest, uit elkaar. Op Yom Kippur, geen eten, geen drinken, je niet wassen, je niet scheren. Niet zo moeilijk. Op Sukkot, feesten. Yom Kippur is een dag van inkeer, Sukkot, uitbundig. Yom Kippur is ingetogen, Sukkot naar buiten en niet naar binnen gericht. Op Yom Kippur buig je diep en sta je met lege handen. En op Sukkot dan ben je blij en dan sta je daar met een lulaf te zwaaien en blij te zijn. U moet dit feest 7 dagen vieren, zei de eeuwige. De Statenvertaling noemt het geen feestdagen, maar hoogtijden. Hoogtijdagen, ja, hoogtijdagen, met nadelen. Want 3 maal per jaar moesten de Joden naar Jeruzalem om daar de feesten te vieren, een week lang in Jeruzalem. Nou, als je in Jeruzalem woont, geen probleem. Maar je zult maar in Nazareth wonen, 160 kilometer. En dan ga je als man, want dat moet, en de vrouwen en de kinderen die mogen. Maar goed, er gingen hele gezinnen in hele optochten, gingen van het noorden naar Jeruzalem. Maar na de hemelvaart van Yeshua waren er rond Pinksteren, Shavuot, waren er Joden uit verre streken, staat er. Verre streken. Handelingen 2 vers 9. Er waren Parten, Meden en Elamieten, dat is Iran. Moet je op de kaart kijken. Inwoners van Mesopotamië, Irak. Judea, Cappadocië. Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië en Pamphylië, dat is het huidige Turkije. Moet je eens op de kaart kijken. Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt. Als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen, Creta, en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Het is voor mij een raadsel. En dat moet ik. Ik kan dat maar met Bob straks even bespreken. Waarom dat Judea in die lijst staat. Want het is Judea. En ze kwam uit verre streken. Waarom staat Judea daarbij? Dat ben ik nou benieuwd naar. Yeshua, de apostelen, de discipelen en de vroege kerk hielden de Bijbelse feesten. Natuurlijk werd het met de uitbreiding van de gemeente na Pinksteren, werd het een andere situatie. Want toen ging het evangelie ging over de wereld, de toenmalige wereld. Het ging naar Klein-Azië, en daar hebben we diverse brieven van Paulus hebben we daarvan. Het ging naar Europa, Griekenland. Kortom, de Joden werden verspreid over de wereld en er kwamen Joden tot geloof en ook vanuit de heidenen. Dan is het onmogelijk om 3 keer per jaar, zelfs 1 keer per jaar, naar Jeruzalem te gaan. En bovendien, toen de verstrooiing kwam en de vervolging, was het zelfs niet eens mogelijk om naar Jeruzalem te gaan. Want een werkgever die zag niet dat jij zomaar 3 weken even, 3 weken, veel langer, naar Jeruzalem kon gaan. Het was voor de Joden ontzettend moeilijk om de feesten te vieren, om de Shabbat te houden, om de spijswetten in acht te nemen, want er was verdrukking, er was een enorme vervolging de eeuwen daarna. De haat tegen alles wat Joods was, dat nam enorm toe. En toch hebben de Joden in de verstrooiing, in de diaspora, die hebben de Shabbat vastgehouden, die hebben de feesten vastgehouden, die probeerden de taal vast te houden en die hielden zich aan de traditie. Hoe belangrijk was die traditie? Want door die traditie en door die Shabbat konden ze in stand blijven. En als je denkt aan de tijd van de Inquisitie met koningin Isabella en met Ferdinand, toen was het ten strengste verboden om Jood te zijn, om te praktiseren. Er werd met de brandspuit werd er als het ware gedoopt en dan kon je in leven blijven, je kon blijven wonen. Maar er waren gelukkig een aantal Joden die lieten zich dopen en die deden alsof ze katholiek waren. Maar in het geheim hielden zij die feesten en die Shabbat zoveel als mogelijk en hielden zich aan de traditie. Maar natuurlijk werd dat ontdekt en daarom werden ze zwijnen genoemd. Omdat ze zich hielden aan, waren het zwijnen, maranen, dat betekent zwijnen. De Joden hebben die verstrooiing, in de verstrooiing hebben die Shabbat vastgehouden en die traditie. 2,5 week geleden was ik bij een lezing in Bnei Avraham en daar sprak Carla Wittox. Kent u Carla Wittox? Zij sprak bij Bnei Avraham en ze had een verhaal en ik neem aan dat het waar is, dat in een van de kampen in de Tweede Wereldoorlog in Polen, daar was een Jood en hij geloofde niet meer in God en hij hield zich niet aan de feesten. Hij was helemaal los van het Jodendom, van het geloof van God. Hij had er niks meer mee te maken. En uitgerekend hij kreeg van een Duitse officier een doosje lucifers en die zei, jij steekt die Torah in brand. Dat was een Torahrol. En jij steekt hem in brand, anders schiet ik je dood. Hij zegt, dat kan ik niet doen. Die officier zegt, jij verbrandt dat of ik schiet jou dood. En zijn antwoord was, dan moet u dat maar doen. En een schot klonk. Er is mij iets opgevallen in het Johannesevangelie waar ik mij nooit zo bewust van was als dit jaar. Yeshua was vaak in de synagoge op Shabbat en rond de Shabbat. En er waren hele discussies met de fariseeën en schriftgeleerden tijd. Oh, dat is een zoek, ja. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Dit is nog even de aanloop. In Marcus 2, vers 27 staat, en Yeshua zei tegen hen, de Shabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Shabbat. Daarom, de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Shabbat. In het Johannes-evangelie, daar staat meerdere keren dat Yeshua opging naar de feesten. Hij ging op met Pesach, dat in Johannes 2. Hij ging op naar het Wekenfeest en ging op naar het Loofhuttenfeest. En dan komt hij. 5 hoofdstukken, hoofdstuk 8 tot en met 12, speelt zich af in Jeruzalem en Betanië. 5 hoofdstukken in of rond. Als je op de Olijfberg staat, Koos en Carla die hebben daar gewoond, als je over die Olijfberg kijkt, 3 kilometer, je kunt het zien, daar ligt Betanië. 5 hoofdstukken. De volgende 5 hoofdstukken, 8 tot en met 12, spelen zich ook af in Jeruzalem. Want het gaat over de Pesachviering en alles wat met de Pesach te maken had. 10 hoofdstukken. Hoeveel hoofdstukken heeft Johannes' evangelie? Juist, 21. 10 hoofdstukken spelen zich af rond Jeruzalem. Een klein stukje terug. Als Mozes en Aaron naar de farao moeten gaan, dan willen ze dat met tegenzin, althans Mozes. Ja, en wat moet ik dan zeggen tegen de farao als hij naar uw naam vraagt? En de eeuwige zei, ik ben die ik ben. Eye asher eye. Ik ben die ik ben. En tegen de Israëlieten moet u zeggen, ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Kan het duidelijker? Bij veel ontmoetingen zegt Yeshua, ik ben. Ik ben het licht van de wereld. Eer Abraham was, ben ik. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik en de Vader zijn één. En er zijn er meer. Johannes 7, vers 13, op de laatste grote dag van het feest stond Yeshua daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was, einde vers 37. Elke dag van het Loofhuttenfeest werd er door de priesters water gehaald in een gouden kan in de bron van Siloam, Shiloa. En dat is beneden de stad van David. Als je de tempelberg hebt met de tempel, dan is er een steil pad naar beneden, naar het Kidrondal. En als je naar beneden loopt, gaat het. Maar als je naar boven moet, dan heb je echt 2 druppels in de zomer. Nou, daar gingen ze elke dag, gingen ze daar met een grote groep, met feest en met tamtam, gingen ze daar water scheppen uit die bron. En dat werd dan op het tempelplein, werd dat met een ceremonie, werd dat gestort. En op die dag en bij die gelegenheid zegt Yeshua, en dan ziet hij vooruit want het is een voorafschaduwing van de vervulling met de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Sukkot, meervoud. Sukka, enkelvoud. Zomaar in een straatje in Mea Shearim. Ik heb meerdere foto's gemaakt in Mea Shearim. Dat is niet de enige orthodox, streng orthodoxe wijk. Er zijn er veel meer in Jeruzalem en ook elders. Het Latijnse woord voor sukka is tabernaculum, tabernakel. En in het Engels heet loofhuttenfeest Feast of Tabernacles. Die sukka, die loofhut, dat is een dak van bladeren. Dicht bij de natuur. Dicht bij elkaar. Status en rijkdom in die hut, die vallen weg. Geen status. Geen rijkdom. Pover tot en met. Weg van de drukte van het dagelijks leven. En zo wil die sukka je ook dichter bij elkaar, maar vooral ook dichter bij de eeuwige brengen. Die loofhorten die worden prachtig versierd. De binnenkant die moet vreugde en optimisme uitstralen. En er worden planten, platen opgehangen en kindertekeningen en slingers en fruit. Er is een leuk Nederlands-Joods kinderliedje en dat zegt: vier muurtjes en een dak van riet, meer is het niet, meer is het niet. Ons huisje is zo gauw gebouwd, wat riet, wat spijkers en wat hout, dat getimmerd aan elkaar en kijk, dan is de sukka klaar. Nou, dit is een stalen frame. Dat was, vroeger was dat hout. En die werd bedekt met loof, met bladeren. Maar zo dat je de hemel kon zien, de zon, en 's nachts, 's avonds de sterren. En dan moet je daar zoveel als mogelijk in blijven, zegt de traditie. Ik geloof niet dat het in de schrift staat, maar dat is traditie, hè? Dat mag. Zelden regent het in Israël tijdens Sukkot. Nou, wij maken al jaren een loofhut, mijn vrouw en ik. En elk jaar is hetzelfde. En ook afgelopen donderdag weer, tussen de buien door doe je wat. Het is echt geen plek om in te slapen. En vaak is het ook te koud. Kortom, het staat ook dat je moet hebben in Israël, die Sukkot. En niet erbuiten, staat er. Een week in een loofhut is natuurlijk een slap aftreksel van wat het volk meemaakte in de woestijn. Ja toch? Je gaat in die hut, je hebt alles bij je huis wat je nodig hebt. Het is een slap aftreksel. Er is een prachtig oud lied, een Negro spiritual noemden we dat vroeger. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Sometimes it causes me to tremble. Were you there when they crucified my Lord? Was jij erbij toen de Joden 40 jaar de woestijn gingen? Was je erbij? En dan nu, ben jij erbij als Israël thuis komt van de Aliya vanuit de wereld naar Israël? Ben je erbij? Ben je erbij in de vreugde en in het verdriet van Israël? Een prachtig gezegde, als je het mee wil vieren, moet je het doen alsof je erbij was. De lulaf. Ik dacht dat er misschien een lulaf was. We hebben er thuis één. Maar meestal zorgt Joop voor de diverse lulafs. En dat is een heel bijzonder ding. Laten we even naar wat loofhutten kijken. Ga maar de tweede. Op een balkon. Op alle de gekste plekken. daar vind je ze, de volgende. Deze man is hem aan het bouwen. Ga maar verder. Dit is bij de synagoge die naast Corrie van Manen is. Dat is er eentje die is buiten gebouwd. Dit is er een in een druk winkelcentrum. Niks mee te maken. Zet dat ding neer. Mensen lopen er maar langs of niet. De volgende. Nog een. Volgende. En dan komen we bij de lulaf. En de lulaf die bestaat uit... geen fouten maken. Uit een etrog. Dat is een citrusvrucht. En die citrusvrucht, die ruikt heerlijk. En die smaakt heerlijk. En dan is er een dadelpalmtak, 3 myrtetakjes en 2 wilgentakken. En samen, als een bundel, heb je de lulaf. En wij hebben meerdere keren het feest meegemaakt in Jeruzalem. Dat is een hele uitzoekerij voor de Joden, want die gaan zelfs met een microscoop, met een vergrootglasje, kijken of er geen beschadigingen aan zit, of die wel goed is. En dat mag geld kosten. Volgende. Deze man die kijkt naar zijn wilgentak, volgende. En daar worden de andere takken worden uitgezocht, allemaal in Mea Shearim, gaat door. En deze is dan met zo'n loepje, is die aan het kijken of hij die wel kopen wil. Want het is voor de eeuwige, hè? Geen rotzooi, geen rommel, dat moet goed zijn. Volgende. De kinderen worden ingezet en er worden takken worden gesjouwd. De volgende. Dit is een van de mooiste pleinen, oversteekplaatsen in Mea Shearim. Dan kunnen de mensen van alle kanten kunnen ze oversteken, links, rechts. En hier zie je ze ook, niet zo goed trouwens, het is niet zo helder, maar met hun lulafs zie je ze naar huis gaan. Is er nog een? Nee, laat me zitten, laat me staan deze. Daar kom ik op. De etrog, zeg ik, die smaakt heerlijk en die heeft een zoete geur. En dat staat voor mensen die kennis hebben van de Torah en goede daden doen. Dus Torah-kennis en goede daden. De palmtak, die geurt niet, maar die heeft een zoetsmakende vrucht. Dat zijn de mensen die wel kennis van de Torah hebben, maar geen goede werken. De myrte, die ruikt lekker, maar die heeft geen smaak. Dat zijn de mensen die geen kennis van de Torah hebben, maar wel goede werken. En dan zijn er ook mensen die ruiken niet en die hebben geen smaak en dat zijn de wilgentakken. Vult u maar in welk waar u bij past. En dan deze vruchten, deze dingen, die staan voor de mensen in Israël en die staan ook voor de mensen in Messiaanse gemeenten. Wat bent u? En andere uitleggers die vervangen het woord Torah voor geloof. Dus geloof en daden, wel geloof, geen daden, geen geloof, wel daden, geen geloof en geen daden. In de synagoge wordt gedurende het Loofhuttenfeest, ik heb dat ding aan Tata gegeven, wordt het boek Prediker gelezen. En dat sla ik maar over, want anders word ik weggestuurd. Maar hij zegt toch wel, onder andere, het is beter te genieten van iets tastbaar dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Tot nog toe ging het over Israël, Gods volk. Maar gaat het in ons eigen leven niet net zo? De Heer zegt tegen ons, Yeshua zegt tegen ons, net als door het hele boek Deuteronomium heen, kies dan heden wie gij dienen zult. Het wordt keer op keer, met name in het boek Deuteronomium, aan de Joden voorgehouden. Kies je het goede, krijg je geweldige zegeningen. Kies je niet, mis je die. Kiezen zoals de Joden vele malen moesten kiezen, zo moeten ook wij kiezen, vanaf onze bekering. Wat kies ik? Wie kies ik? Eerlijk waar, eerlijk waar. Yeshua vraagt niet veel. Yeshua vraagt niet veel. Hij vraagt alles. Amen. Hij vraagt alles. En wanneer we dat een keer vergeten of meerdere keren vergeten, dan is daar Yom Kippur, dan is daar verzoening, na berouw is daar vergeving. En na die vergeving is er vreugde. Vreugde over zijn wetten, vreugde over hemzelf. Er komt een tijd, en dat kan heel spoedig zijn, en dan komt Yeshua terug naar deze wereld. En dan staat er in Zacharia 14, vers 16, ik ben bijna aan het eind. Het zal geschieden, Zacharia 14, dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, en om het loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heer van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen naar Jeruzalem, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het loofhuttenfeest te vieren. Daar staat wat. Yeshua komt terug, de regering gaat uit van Jeruzalem en de volken moeten elk jaar afgevaardigden sturen naar Jeruzalem om daar het feest te vieren. En het land wat geen afgevaardigden stuurt, krijgt geen regen. Er is een hemelse boekhouding, geen regen. Geen loofhuttenbezoek, geen regen. Zo belangrijk vindt God dit. Wonderlijk. Al decennia lang komen niet-Joden uit vele volken al naar Jeruzalem om daar het loofhuttenfeest te vieren. En dat is niet om Zacharia 14 te vervullen, maar het is een voorproef. In 1980 gingen alle ambassades in Jeruzalem, die gingen daar weg uit angst vanwege de olie, en die gingen naar Tel Aviv. En toen ontstond er een organisatie, de International Christian Embassy in Jeruzalem, de christelijke ambassade in Jeruzalem. En dat werd een wat grotere organisatie. En er was elk jaar was er met Loofhuttenfeest, meestal op donderdag, was er een optocht. En er liepen allerlei instituten en instellingen liepen daarmee, van het gasbedrijf, het waterbedrijf, elektriciteitsbedrijf, alle instituten, gezondheid enzovoort. Het liep allemaal mee, maar het was eigenlijk een beetje mager. En toen werd er aan de christelijke ambassade onder andere ook gevraagd, zouden jullie ook mee willen lopen? Vorig jaar, ik sla even een stukje over, vorig jaar waren er 4000 mensen uit Brazilië. Nou, die kunnen feesten. En het was een tam-tam en het was een herrie en een kabaal en die gingen tekeer. 4000 mensen, prachtig, in geel-groene shirts en kleding. Allemaal kijken. Dit is de tweede. Met grote vlaggen. En heel veel mensen staan aan de kant van de weg langs de route, de derde. Deze man links, ik weet niet of u hem herkent, met zijn Albert Oosting. Een paar weken geleden sprak hij hier. De volgende. Dit is een club Papua's uit Nieuw-Guinea. En een paar jaar geleden, toen kwamen zij en toen hadden ze een klomp goud bij zich. Ze zijn arm, maar ze hadden een klomp goud, want ze wilden, als de wijzen uit het oosten, wilden zij een gift brengen aan Israël. De volgende. Kent u die rechtse man? Jacob Keegstra. Onze vaste spreker. Volgende. En rechts daar staat. I say like Ruth, your God is my God and your nation is my nation. Met Ruth zeggen wij, uw God is mijn God en uw natie is mijn natie. En zo loopt daar een hele gigantische optocht de hele middag, loopt daar feest te vieren door Jeruzalem. En op een dag, en mag die spoedig zijn, dan komt Yeshua terug en dan zullen die afgevaardigden daar ook lopen. Ik wil tot slot met u allen, als u wilt en als u kunt, proclameren Klaagliederen 3, vers 22 tot 25. Dit is nog een vrouw uit Spakenburg. De volgende. Dit is de burgemeester. Dat was de burgemeester van een paar jaar geleden, de heer Birkat. Liep ook mee. Burgemeester en heeft zelfs de marathon gelopen. De volgende. En de daaropvolgende. Dit is een beeld vanaf de Kotel, het plein, de westelijke muur. Volgende. Allemaal met lulafs. En de volgende. En de volgende. Dit is bij de Jerusalem Great Synagogue, waar veel volk is. En dit is ook leuk. Dit is Corrie van Manen, die staat daar namens de Christelijke Ambassade en de Thuiszorg met een stand. Zij staat er in het midden. En zij heeft allerlei dingen te koop en maakt er reclame en probeert mensen de fondsen te werven voor de thuiszorg. En de volgende is dan weinig mensen en deze hangt bij Corrie in haar hutje met dat vogeltje in die horen. En de volgende. En dan wil ik u vragen, als u wilt, om op te staan om tot slot met elkaar dit te proclameren. Het is de goede tierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heer, zegt mijn ziel. Waarom zal ik op hem hopen? Goed is de Heer voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Amen.